Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het Psalm 25, het vierde en het zevende vers. Zere goedheid kent geen palen, en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 4 en 7 van 25. We lezen samen uit de profetieën van Jesaja, dit keer het 49ste hoofdstuk. Het eerste deel, dat wil zeggen de eerste 13 versen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Jesaja 49, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van mijner moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil tot te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Ze zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Ze zullen niet hongeren, nog dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springaders ter wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen komen van verre, en zie die van het noorden en van het westen, en genen uit het land van Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij aarde, en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen.
Thank you.
gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij slaan nog een keer Jesaja 57 op en we lezen verder op het punt waar we vanmorgen onze overdenking van het woord van God in dit hoofdstuk hebben afgebroken. Dat was bij het eerste deel van vers 18. Ik lees nu verder vers 18b en vers 19 als de tekst voor de prediking nu. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Laten wij samen bidden. Heere, als u ons ook vanavond weer de gelegenheid geeft om uw woord te overdenken, te luisteren naar wat gij ons in de schriften hebt te zeggen, dan past het ons om daarvoor uw naam ook nu weer ootmoedig te danken, maar u tevens te bidden, zoals we dat vanmorgen ook deden en zoals we dat gewoon zijn in al onze kerkdiensten, dat gij de verkondiging van uw woord ons in ons midden tot zegen wilt stellen. Dat gij ons bij de verkondiging van uw evangelie ook zou willen geven de werking van de Heilige Geest. De geest van wie geschreven staat dat hij het uit de Heere Jezus zal nemen en dat hij het zal verkondigen. De Heilige Geest van wie geschreven staat dat hij de leermeester van binnen, de inwendige leermeester is, die ons de dingen doet verstaan en die ons de dingen ook doet geloven. Want Heere, als het op verstaan van uw woord aankomt en het geloven in uw woord, dan staan we voor dingen die bij ons niet te vinden zijn en die vanuit onszelf ook nooit aanwezig zullen zijn. Dat soort geestelijke werkzaamheden, dat is alleen daar waar gij het werkt. Zo was het altijd, zo is het ook in de Bijbel duidelijk uit de manier waarop u omging met uw discipelen bijvoorbeeld. En niet alleen met hen, maar ook met vele anderen. Allen die gij op uw leerschool neemt, ze hebben als het erop aankomt allemaal diezelfde ervaring. Dat wat u ook zegt, mensen het niet verstaan. De natuurlijke mens al helemaal niet, want die verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Erger nog, ze zijn hem zelfs dwaasheid, want ze worden geestelijk onderscheiden en dat kan een natuurlijk mens nu juist helemaal niet. Die echt ook absoluut niet in staat is om geestelijke dingen met geestelijke samen te voegen. Maar ook als u mensen door uw genade getrokken hebt en als u in hun leven genade verheerlijkt hebt, dan zal het net als bij de discipelen keer op keer nog weer nodig zijn dat u hun steeds weer gesloten en verduisterd verstand verlicht en dat u ze te verstaan geeft wat gij zegt. De Emmausgangers waren toch geen vreemdelingen van uw genade, maar hun ogen waren voor zoveel dingen nog gesloten En u had het verwijt, en dat was terecht, onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Heren, en dat zijn geen uitzonderingen, die twee Emmausgangers. Dat was ook zo in de kring van de discipelen, die toch nog veel meer van uw onderwijs hadden ontvangen. Ook zij begrepen de dingen zo menigmaal niet. En als het erop aangekomen was, dan hadden ze zichzelf en u ook nog helemaal in de weg gestaan. En dan waren ze door de duivel nog gebruikt om u in de weg te blijven staan. En dat is een mens. Dat is een mens zelfs met genade. Blind en verduisterd. En diep en diep afhankelijk van u. En voor het werk van uw geest. Nou, hier in u de dingen dan zo zijn. Hoe past het ons dan om uw naam aan te roepen en u te bidden? Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. In spreken en in luisteren. In het ontvouwen van uw woord. Maar ook in het aandacht geven aan uw woord. En het ter harte nemen van uw woord. En het bewaren van uw woord in onze harten. Mogen wij van u die genade ontvangen, Heere, dat uw geest zo krachtig en heerlijk onder ons werkt. Als het gaat om opnieuw dat genadewerk dat u verricht in het leven van zondaren. We hebben daar in de afgelopen diensten het een en ander van gehoord, ook vanmorgen. Als u gesproken hebt over uw genezend werk, ik zal ze genezen. U gaat vanavond verder en u gaat vertellen wat u nog meer doet in het leven van hen die gij trekt, die gij verkiest en die gij doet naderen om in uw huis te wonen. Gij gaat ze leiden en u zult ze troosten en u zult ze de vrucht der lippen geven en u zult ze vrede schenken. En nog een keer zegt u het, ik zal ze genezen. Ach Heere, zo ligt al het werk dat zij nodig hebben in uw handen. Maar gij maakt bekend dat gij gewillig zijt om het alles te verrichten. Dat is de hoop van uw kerk. In uw trouw is die hoop gelegen. In het voortgaande werk, dat, in het feit dat, en dat beginnen we onze kerkdiensten menigmaal mee, dat gij niet laat varen de werken uw handen. Heer, als het anders was, dan was het nog verloren. Dan konden we een gezegende avondmaalsviering hebben meegemaakt. En dan konden we misschien wel allerlei vormen van uitreddingen en bemoeienissen van uw kant hebben ondervonden. Maar als het verder van ons afhankelijk was, dan kwam het er niet. En daarom, Heere, omdat u niet laat varen de werken uw handen. En omdat u trouw blijft en omdat uw woord waarachtig is. Daarom is er hoop voor een ieder die u waarlijk vreest. Maar als het dan zo is, Heere, geef ons dan bediening door uw geest uit de Heere Jezus Christus. En laat zo uw genade onder ons heerlijk zijn tot vertroosting van hen die gij op de weg des levens gebracht hebt, die misschien veel aanvechtingen kennen, veel duisternissen meemaken en in vele opzichten soms niet weten hoe ze verder moeten. Maar Heere, er is aan uw kant nooit een tekort. Het kan voor ons wel eens zo wezen dat het niet kan, of dat het niet meer mogelijk is, of dat wij geen hand voor ogen meer kunnen zien, maar het ligt nooit aan u en nooit aan gebrek aan genade. Heere, geef daar ook weer eens oog voor en laat uw volk zich in u de Heere mogen verblijden. We lazen in de schriftlezing de oproep om aan de hemelen om te juichen en de aarde om zich te verheugen. En als de hemel en de aarde zich dan mogen gaan verheugen over het werk dat gij doet en dat gij voltooien zult, dan past het toch zeker ook wel dat degenen die u vrezen daar zich over verheugen. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Heere, we vragen uw zegen over deze kerkdienst. Maar er zijn niet alleen maar mensen in ons midden die u de Heere vrezen. Er zijn ook mensen die de wereld dienen en die in eigen gekozen wegen gaan. En er zijn ook mensen die aan de godsdienst genoeg hebben. Er zijn ook mensen die er voor hun werkelijke situatie blind zijn. Er zijn mensen die nog nooit ernst gemaakt hebben met hun ziel en met de redding van hun ziel. Heren, we denken ook aan hen en we bidden ook voor hen. En we vragen van u, Heere, wil wat blind is nog eens doen zien. Wil wat verloren is redden. Wil wat onbekeerd is bekeren. Wil wat ver van u weg is trekken. En verheerlijk zo uw werk in ons midden, o God. We vragen u dat voor ons. We bidden van u, Heere, dat gij uw werk wilt zegenen in deze wereld waar uw woord verkondigd mag worden. In verschillende diensten, op verschillende plaatsen, in verschillende kerken, ook in verschillende kerkverbanden. Heere, laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid aan hun kinderen. En openbaart u het ook in deze tijd van afval en van verwarring en van kerkelijk gekrakeel en van allerlei problemen die er zijn en van moeite die we meemaken, openbaar het dat u ook in deze tijd nog met dat zaligmakend werk doorgaat en dat u nog altijd bezig bent uw kerk te vergaderen. Heere, waak over uw eigen werk, over uw kerk, over uw volk, over de lengte en de breedte van deze wereld en wil uw naam verheerlijken en groot maken. We bidden voor hen die het moeilijk hebben met de gang van zaken in het kerkelijke leven. We denken met name ook aan de Nederlandse hervormde kerk, waar zoveel te doen is en waar zoveel verdeeldheid is. Ook onder mensen die uiteindelijk dezelfde belijdenis aanhangen en voor dezelfde waarheid begeren te staan, maar die op het hele punt van samen op weg zo ver uiteen liggen. En waar scheuringen en breuken dreigen. Heere, wil nog voorkomen dat er door de wereld gespot zou kunnen worden. Maar anderzijds, laat dan toch ook boven alles de naam des Heren en de eer des Heren en de waarheid Gods dierbaar zijn aan allen die daar een band aan gekregen hebben. En laat zo ook in deze tijd van verwarring en van onzekerheid uw hulp ontvangen en eerst ook afgebeden worden en uw genade mogen worden gezocht. Laat uw werk, Heere, niet varen, ook niet onder ons volk. Laat uw zegen rusten op alle arbeid in uw koninkrijk, dichtbij, ver weg. Zegen degenen die uitgegaan zijn, soms naar hele verre landen en naar hele andere culturen, en die werken onder mensen van een heel ander soort en inslag. Laat uw geest zich paren aan de verkondiging van uw woord. En laat overal in deze wereld dat gestrooide zaad vrucht mogen brengen. Laat de oogst mogen rijpen op de akker van deze wereld. En wilt u zo uw werk in stand houden. Vergeef onze zonden, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 23, het eerste en het tweede vers.
echt
begonnen is zijn genadewerk te verrichten, daar zal de Heere er ook mee voortgaan. En daar zal de Heere het ook voltooien. De Heere heeft nu eenmaal op zich genomen een volk te vergaderen, een volk van zondaren te verlossen. Daartoe is de Heere Jezus in de wereld gekomen. Heeft Hij alles gedaan, aan de gerechtigheid Gods volbracht. Daartoe is ook de Heilige Geest gekomen. En dat werk des Heere zal niet mislukken. God zal niet toestaan dat op de een of andere manier dat werk dat Hij van plan was te doen, dat Hij in de eeuwigheid al besloot om te gaan verrichten, op de een of andere manier mislukt. En dat de duivel het toch nog zal winnen in het einde. Wat de Heere begonnen heeft, dat zet Hij voort. En daar ligt, niet alleen daar, maar onder andere daar ook, daar ligt nu de heilszekerheid voor Christus kerk. Niet in wat zij bezitten, niet in wat ze geleerd hebben, niet in wat ze ontvangen hebben, niet in wat de Heere hen meedoet maken, maar in de trouw van God aan zijn verbond, aan de onveranderlijkheid van de Heere. Bij Hem ligt het vast die gezegd heeft dat Hij de werken zijner handen niet laat varen. En dat blijkt onder andere ook uit dit hoofdstuk Jesaja 57. Dat was echt niet zo'n best volk. Dat was een volk waar de Heere zat op aan te merken had. Maar waar de Heere toch naar omkijkt. Waar de Heere toch zijn bemoeienissen mee heeft. Waar de Heere toch zijn genade in gaat grootmaken. Omdat Hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zal leven in de weg van bekering en geloof. En we zagen het vanmorgen dat onder andere bij dat werk des Heren hoort, ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. Die wegen die van hem afvoeren ziet hij en hij gaat er wat aan doen. Hij gaat ze van die wegen afhalen. Hij gaat ze van hun dwalingen en van hun afwijkingen en van hun ongerechtigheden genezen. Hij heeft een geneesmiddel beschikbaar. We zagen het vanmorgen aan de tafel trouwens ook. Dat geneesmiddel, het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Hij heeft een geneesmiddel beschikbaar. Hij biedt het aan en hij past het zelf ook toe. Met het onontkoombare resultaat, en dat is omdat het zijn werk is, dat dat geneesmiddel werkelijk leidt tot genezing. Onverdiende genade en onverdiende barmhartigheden deelt de Heere zo uit. Maar daar blijft het niet bij. Want Jesaja is nog niet uitgesproken als hij het woord van de Heere mag doorgeven. Ik zie hun wegen, ik zal hen genezen. En dan vervolgt hij, en zo zegt de Heere dan verder, ik zal hen geleiden, dat volgt er dan weer op. En dat hoort er ook bij. En gelukkig dat de Heere dat ook doet, want anders zou het nog niet goed komen. Laat het nou waar wezen dat de Heere ze van hun afkerige wegen afhaalt. Laat het nu waar zijn dat de Heere ze op een andere weg brengt. Maar als hij het dan verder aan hen overlaat om op die weg te blijven en op die weg verder te gaan, ach, dan zou het nog niet gaan. En vandaar dat het noodzakelijk is dat de Heere die ze van die zondige wegen afbrengt en op de weg die ten leven leidt brengt, dat de Heere ze op die weg zelf ook gaat geleiden. U zegt, maar kunnen ze dat dan zelf niet? U hebt toch, hoop ik, niet al te optimistische gedachten van mensen die in het diepst van hun bestaan zondaren zijn. Ja, maar er is bij die mensen een verandering gekomen. De Heere is in hun leven begonnen. De Heere heeft ze opgezocht. De Heere heeft ze getrokken. De Heere heeft ze inderdaad aan die genezing al deelgegeven. Er is toch heel wat veranderd. En dat is nog heel grondig ook, die verandering. Jazeker. Jazeker. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Wat zal zo iemand meer en meer gaan leren en wat gaat hij meer en meer ontdekken in zijn leven? Met alles wat hij meegemaakt heeft en met al de rijkdom van Gods onverdiende gunst door zo iemand ervaren, zal hij toch gaan ontdekken dat hij nog steeds tot allerlei boosheid geneigd is. Of zoals een dichter in het psalmboek dat zegt, want o Heer, ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Is dat waar? Ja, dat is toch niet alleen maar Davids ervaring in psalm 38. Dat is toch de realiteit waar al Gods kinderen op een gegeven ogenblik weer mee in aanraking komen. Tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Want die eigen gekozen paden, die blijven toch op de een of andere manier aantrekkelijk. En het is soms zomaar weer gebeurd dat je op zo'n verkeerde weg terechtkomt. En daarom blijft de Heere werk houden aan de zijnen. Hij moet voor hem blijven zorgen. Hij moet ze dan ook inderdaad blijven geleiden. Op dat rechte pad houden. En als ze onverhoopt er toch weer vanaf geweken zijn, ze weer terugbrengen. En hun voeten weer richten op die weg des vredes. Vanmorgen ging het in onze tekst. En dat is merkwaardig, gemeente. En laat ik daar eerst even de aandacht op vestigen. Dat staat er nu twee keer in vers 18, waar we het vanmorgen over hadden in het begin, maar aan het eind van vers 19 kom je het weer tegen. Ik zal hen genezen. Dat is dus een van de eerste dingen die de Heere belooft. En het is in de opsomming van al die dingen die de Heere belooft ook nog weer eens het slotstuk. Dat zal dan toch wel betekenen dat dat genezende werk van de Heere voort moet gaan. Dat het er niet eens een keer is en dat het dan ophoudt en dat je dan klaar bent en dat je dan van die dokter af bent en dat je nooit meer naar hem toe moet. Maar het zal wel betekenen dat je iedere keer weer bij hem op het spreekuur moet komen. En als het genezend werk van de Heere dan begonnen is, dan moet je toch iedere keer weer zijn geneesmiddelen blijven gebruiken. En zijn medische adviezen blijven volgen. En dan kom je nooit van hem af. Dan kun je door een genadewerk van de Heere een aanvankelijke genezing gevonden hebben, maar je staat je leven lang op voorschriften voor medicijnengebruik. En je komt er, en zo zegt de dokter, tot aan het eind van je leven nooit meer van af. En je zult iedere keer weer een consult bij die dokter moeten hebben. En dat is het nu inderdaad ook. Dat geleid worden door de Heere, dat blijft een leven lang nodig. U ziet dat toch wel in, hoop ik. Ik vraag dat maar, en ik vraag het ook maar met nadruk, want het schijnt toch zo te wezen dat er mensen zijn die toch langzamerhand van de gedachte uitgaan dat als de Heere je inderdaad wat gegeven heeft, je er dan verder zelf zomaar van alles bij moet doen. En ze zeggen, nee, dat hoeft niet in eigen kracht, maar daar stelt Gods genade je nou toe in staat. En door de genade Gods kun je dat ook doen. Op die weg des levens blijven en voor Gods aangezicht wandelen. Laten we toch voorzichtig zijn, gemeente. We overschatten onszelf zo snel. En we onderschatten de overgebleven zonde zo gemakkelijk. En we hebben er soms helemaal geen erg in. Dat je weer op een eigen gekozen weg terechtgekomen bent. En dat je weer een tijd lang, zonder dat je er erg in had, niet in diepe afhankelijkheid van de Heere geleefd hebt. En niet tot de Heere opgezien hebt en niet op zijn genade gesteund hebt. En daarom is het nodig, en de Heere weet wel hoe hij ons dat aan ons verstand moet brengen. Daarom is het zo nodig dat we een diep besef krijgen en houden van onze eigen onmogelijkheden. Om ons dan zo toch weer uitsluitend aan die leiding van de Heere toe te vertrouwen. En nou is er nog een probleem. Want niet alleen is een mens geneigd om zich aan die leiding van de Heere te ontworstelen, om dan toch nog weer als het ware vooruit te lopen en zijn eigen paadje uit te stippelen. Maar die leiding die de Heere geeft, is ons ook niet altijd naar de zin. En achter de Heere aankomen, de praktijk wijst wel uit dat dat ook nog wel eens moeilijkheden met zich meebrengt. Want dan blijkt die weg die de Heere met de zijnen gaat, meer dan eens een weg te zijn tegen, zoals het dan heet, vlees en bloed in. En dan blijkt dat die weg die de Heere met de zijnen verkiest te gaan, een weg is waar je niets van begrijpt bij tijden. En dat je moet volgen en dat je niet weet hoe. Dan gaat in vervulling wat de Heer Jezus gezegd heeft toen hij tegen zijn discipelen zei: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Die nemen zijn kruis dagelijks op en die volgen mij. Dan blijkt dat de weg die de Heere verkiest te gaan en waarop hij zijn volk brengt en waarop hij zijn volk leidt, de kruisweg is. En voor de een bestaat dat hierin en voor de ander bestaat dat daarin. Maar ten diepste is het voor al Gods kinderen in dit opzicht een kruisweg, dat ze hun eigen vlees ook moeten gaan kruisigen. Dat ze zichzelf moeten gaan verloochenen. En daar moet de Heere nu ook iedere keer weer opnieuw genade voor geven. Ook als je het niet begrijpt. Ook als je het zo graag anders had gewild. Ook als je er zo hartelijk en dringend om gebeden hebt dat de Heere het anders zou willen doen. Het dan toch met die weg van de Heere eens zijn. Wanneer kan dat? Als je echt weer eens krediet op God hebt. Als je bang bent dat de Heere zich vergist, dan kun je niet volgen. Als je bang bent dat de Heere onrecht doet, dan kun je niet volgen. Als je van gedachte bent dat de Heere je vergeet, of dat de Heere je verlaat, of dat het allemaal hem uit de handen gelopen is, dan kun je niet volgen. Maar als je echt vertrouwen op God hebt, laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Dan kun je volgen. Want dan mag je weten, ook wat die volgende regels van dat vers zeggen. Dan zal hij alles maken. Toekomst. Hij zal het alles maken. Je ziet het nu nog niet. Je moet nou nog geloven. Je moet nou nog wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar hij zal toch een keer alles maken dat ge u verwonderen. En dan zegt de Heere, maar dat is een heel eind verder. Dan heb je al een hele tijd door het donker gedwaald. En dan heb je al een hele tijd moeten volgen zonder vragen. Dan zegt de Heere op een gegeven ogenblik tegen zo'n discipel: heeft het u nou aan iets ontbroken? En terugziende kun je alleen maar zeggen: nee. En daarom zegt hij in zijn woord ook, volg mij. En hij zegt het zo vaak, dat er voor alle dagen van het jaar een keer volg mij in de Bijbel staat. En zalig die het zo mag doen. En die zo geleid wordt. En die daar tevreden mee is ook. Want weet u, op die weg van dat geleid worden, daar laat de Heere zich niet onbetuigd. Daar deelt de Heere allerlei zegeningen en weldaden mee. Onder andere wat er verder staat, en dat zal hij dus ook doen, hun vertroostingen wedergeven. Hij gaat op die weg ook troosten. Nou, ik had het zo pas over die moeilijke dingen en op die onbegrepen dingen op de weg des levens achter de Heere aan. Maar zoals ik zei, de Heere laat zich niet onbetuigd. Het is niet altijd duisternis. Het is niet altijd vraag. Het is niet altijd, Heere, wat gaat er nou gebeuren en wat komt er nou nog terecht? Het is ook bij tijden vertroost worden. Vertroostingen wedergeven, staat er. Kennelijk staat dat natuurlijk tegenover een situatie van verdriet. Van ongetroost zijn. Nou bladert u even terug in de profetie van Jesaja. Dan komen we onder andere in het 54ste hoofdstuk. En dan lees je deze woorden, deze oproep. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Zo zag het volk er dus ook uit. En dat hangt weer samen met wat we vorige week zondagavond overdachten. Aan de hand van het 15e vers. Waar de Heere zegt dat hij woont bij ding die van een verbrijzelde geest is. Nou, dan ben je toch wel er ellendig aan toe als je een verbrijzelde geest hebt. En dan kun je toch wel zeggen, zo iemand is kennelijk ongetroost. Wel nu, uit die ellende ligt de Heere op. Uit die nood verlost hij, geneest hij en gaat hij vertroostingen wedergeven. Wat is dat eigenlijk? Troost. Naar de oorspronkelijke bedoeling van het woord is het tegenwicht. Er hangt een bepaald gewicht in de weegschaal. En dat trekt die schaal waarin dat zware gewicht ligt helemaal naar beneden. En in die andere schaal van de weegschaal ligt niks, dus die vliegt omhoog. Moeite, verdriet, zorg, rouw, smart, schuldbesef, Gods gemis. Dat ligt allemaal in die ene schaal. De ongetroostheid. Je bent God kwijt, je hebt tegen God gezondigd, je hebt jezelf in de ellende gestort, je hebt andere ellende veroorzaakt, je kunt het nooit meer goed maken. Mijn ziel roept en schreeuwt tot God. Dat is de ene kant. En daar richt je jezelf niet uit op en je kunt die schaal niet weer omhoog doen veren. Die hangt zo zwaar mogelijk naar beneden. Troost, dat is tegenwicht. Dan gaat de Heere in die andere schaal ook wat leggen. Ook wat, zodat die schaal begint te zakken en die andere begint omhoog te komen. En dan houdt het elkaar straks net in evenwicht. Dan zakt die ene schaal niet verder door, zodat de ziel overstelpt wordt. En zodat de ziel in grote moedeloosheid omkomt. Maar dan geeft de Heere iets waarmee de zaak gebalanceerd wordt. Zijn vertroostingen, zijn nabijheid, zijn woorden van genade. Dan spreekt hij tot de ziel, dan geeft hij zijn belofte. En die treffen doel. Dat zijn geen woorden alleen die je leest. Maar dat zijn woorden die ingang vinden in het hart. Die werkelijkheid gaan worden, die de Heere waar gaat maken. En dan wordt het zo anders in het leven. Ja, die vertroostingen Gods, die houden de zaak niet eens alleen maar in evenwicht. Maar die vertroostingen Gods, die zijn soms zo rijk, dat die schaal met al die moeite en die ellende, die stijgt hoe langer hoe hoger. En die schaal waar de vertroostingen Gods in liggen, die wordt al zwaarder en die hangt al dieper naar beneden. Zodat de blijdschap de plaats van de droefheid inneemt. Zodat God mijn weeklacht en geschrei verandert in een blijderij. Denk eens aan die verloren zoon. Wat zat hij daar diep neergebogen bij. In de diepste ellende toen hij aan alles gebrek had. En toen hij moeite en zonde en schuld voor zijn aangezicht zag oprijzen. En toen hij het nooit meer goed kon maken. En toen hij van armoe en ellende zich verhuurd had als varkenshoeder. En daar ook nog om zou komen van de honger. Toen heeft hij doorleefd wat het is om zondaar te zijn. En toen hij terugkwam bij zijn vader, op hoop, tegen hoop, de weg naar zijn vader gegaan is. Toen eindigde het in de feestzaal. Toen eindigde het met een nieuw kleed. Toen eindigde het met het gemeste kalf. Toen eindigde het met de betuiging van de kant van de vader, deze mijn zoon was dood en hij is weer levend geworden. Toen waren er de vertroostingen Gods als tegenwicht tegen de ellende en de armoede en de rouw en de smart. Zoals de Heere dat, en ik blader nu even vooruit, in het 61ste hoofdstuk van de profeet Jesaja opnieuw zegt. Als de Heere Jezus daar zijn werk onder woorden brengt. En u weet, later heeft hij over die tekst gepreekt in de synagoge van Nazareth. Waarbij hij toen onder andere ook stilgestaan heeft bij de belofte dat de treurigen Sions beschikt wordt dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. En u weet, de rouwgebruik bij Israël was dat je rouw op je as op je hoofd strooide. Maar die as die wordt er allemaal afgehaald en je krijgt een sieraad door verinde plaats. Vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En dat is allemaal nog precies overeenkomstig wat de Heer Jezus in de zaligsprekingen zegt ook. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ja, vergeet u dat niet, de Heer geeft die troost. Maar er staat wel duidelijk bij voor wie dat nou alleen maar betekenis heeft. En wie die troost nu ook werkelijk op prijs zal stellen. Namelijk degene die er naar uit hebben gezien. En dat zijn juist die treurigen natuurlijk. Als je niks nergens over in zit. En als je nergens gebrek aan hebt. En het gaat allemaal zoals je zou wensen. En de zon schijnt over je pad. En er komt iemand naar je toe en die doet de belofte van, ik kom je wat troost brengen. Dan kijk je met grote ogen aan en je zegt tegen hem, troost brengen? Ik heb helemaal toch geen troost nodig? Nee, maar als je nou eens werkelijk beladen bent en belast en bezwaard en verdrietig en treurig en moedeloos. En er komt dan iemand die een arm om je schouder heen legt. En er komt dan iemand die een woord van bemoediging zoekt te spreken. En er komt dan iemand die samen met je een gebed wil doen. En er komt dan iemand die jouw noden voor Gods aangezicht zoekt te brengen. Terwijl je het zelf soms helemaal niet meer kan. Dan kan dat toch wel een ogenblik zijn waarop je als het ware even opveert. Nou, laat staan als het dan bij mensen soms al zo is. Wat zal het dan wezen als de Heere zijn hand op je schouder legt? En als de Heere bij je neer gaat zitten? En als de Heere zijn vertroostingen gaat geven? Juist daar waar mensen leerden treuren. U zegt wel, wat treuren die dan over? Vraagt u dat nog? Vraagt u dat nog waar dan een mensenkind over gaat treuren? Hoeveel keer heb je van de Heere je afgewend? Hoeveel zonden heb je van je jeugd af aan al bedreven? De zonde van je jonkheid mee inbegrepen? Hoe vaak heb je de roepstemmen van de Heere voor niet belangrijk geacht? Hoe vaak heb je het ondervonden dat zonde pijnlijke gevolgen heeft? Dat zonde schaamte meebrengt. Dat zonde ook schande brengt over anderen. Dat je anderen meetrekt in de weg van het kwaad. Dat je anderen door je verkeerde voorbeeld ook tot zonde hebt gebracht. En je kunt het nooit meer goed maken. Waar treuren die mensen nou over? Dat zou je eens aan Zacchaeus moeten vragen. Zacchaeus die door de Heere Jezus opgezocht is. En die is daar zo door overweldigd dat hij uit de volheid van zijn gemoed tegen de Heere Jezus zegt. Heere, en van nu af aan zal het allemaal anders worden in mijn leven. En wat ik door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weer. Hij weet wel dat er in zijn leven, in zijn hele bedrijfsuitoefening, momenten zijn geweest van bedrog. Dat hij veel te veel gevraagd heeft van de mensen van wie hij dan geld moest innen. Veel te veel. Maar dat kan niet meer. En dat zal hij goed gaan maken. En natuurlijk zal hij het ook goed gaan maken. Hij zegt het niet alleen tegen de Heere Jezus. Maar als de Heere Jezus straks weg is en doorgegaan is van Jericho naar Jeruzalem. Dan gaat Zacchaeus ook doen. En dan gaat hij zijn boeken eens na. En dan haalt hij het zich in herinnering. Daar en daar heb ik te veel gevraagd. Dat zal ik eens terug gaan brengen. Met een goede vergoeding ook. En hij klopt op dat adres aan. En hij komt tot de ontdekking. Dat de persoon van wie hij een paar jaar geleden gestolen heeft, verhuisd is. En niemand weet waar die gebleven is. En op een ander adres komt hij toch, krijgt hij te horen. Oh, maar die is vorig jaar al overleden. Zie je, je kunt het nooit meer goed maken. Heb je geen reden om te treuren over de zonde en over de gevolgen van de zonde? Treuren. En dan kom je ze ook tegen in je eigen omgeving. In je eigen gezin. Onder je eigen kinderen. Die naar God en naar zijn dienst niet vragen. En kun je daar als je geweten teer geworden is, zomaar rustig overheen stappen? Geeft dat geen verdriet? Treuren. Dan kijk je om je heen en dan zie je zoveel ingezonkenheid. En zoveel geesteloosheid. En zoveel oppervlakkigheid. En kijk je in de wereld en dan zie je zoveel goddeloosheid. Zoveel waardoor God onteerd wordt. Waardoor de naam van de Heere gesmaad wordt. En de wetten van de Heere vertreden worden. Bij hoog en bij laag. En laat je dat nou altijd onberoerd. Altijd maar koud en onverschillig. En kun je dat nou altijd al maar aanzien. Zonder dat er ooit eens een schreeuw in je ziel geboren wordt. Heere, hoe lang toch? Sta op, o God. En toon het dat gij God zijt. Uw naam wordt gelasterd en uw eer wordt vertreden. En uw deugden worden miskend en uw wetten worden niet geacht. En de Heere zegt, ik zal hun vertroostingen wedergeven. En zo geeft hij dat tegenwicht. En zo geeft hij zelfs meer dan alleen maar balans. Hij geeft vreugde. De blijdschap vervangt de droefheid. Hij omgort met vreugde. Daar weet u toch wel van. Een echte avondmaalganger weet van die twee dingen die ik nou net genoemd heb. Vruchtige avondmaalgangers, en ik weet er is verschil in, en de een weet meer dan de ander, en de een is verder geleid dan de ander, en er zijn kleine en grote, ik weet het allemaal, maar godvruchtige avondmaalgangers weten van smart in hun leven, weten van rouw, van verdriet, wij hebben God op het hoogst misdaan. Hebben er wat van geleerd. Een eigen zonde en vervloeking bedenken. En zich voor God verootmoedigen. En ware avondmaalgangers weten ook van de vertroostingen Gods. Weten ook van die balans die de Heere in het leven geeft. Ja, meer. Weten ook van die uitreddingen. Van die beloften. Waardoor de ziel levendig gemaakt wordt. Waardoor er een beginsel van eeuwige vreugde zelfs in het hart komt. U vierde avondmaal en u weet er niks van. Tja, trekt u zelf de conclusie eens. Dan is die avondmaalsgang ook niet zoals het behoort. U weet er toch wel van, hoop ik, u die aan de tafel des Heren kwam. En misschien ook nog wel anderen die daar niet eens kwamen. Waarom? Maar die toch van de Heren geleerd hebben, zowel het een als het ander. In ieder geval in beginsel. En als de Heere dat nou doet, lijden, geleiden en vertroostingen wedergeven aan hun treurigen, wat werkt dat dan uit? Tja, als de Heere dat gaat doen, ik zie hun wegen, ik zal ze genezen en ik zal hun geleiden en ik zal hun vertroostingen wedergeven, wat dat uitwerkt, dat zal toch wel, dat lijkt me tenminste, dat is toch de enige natuurlijke conclusie die je kan trekken als je in zulke voorrechten van de Heere deelt, dan zal daar toch wel diepe, oprechte, ware dankbaarheid uit voortkomen. Zo beweldadigd zijn dat je van je verderfelijke wegen afgebracht bent, dat je door de Heere in het rechte spoor gebracht bent, dat de Heere bemoeienissen met je had, dat de Heere tot je ziel sprak, dat de Heere zijn woord toepaste. Ja, kan toch niet anders. Dat moet natuurlijk toch wel zo zijn. Dan zal zo'n ziel diep dankbaar zijn. Dacht u dat? Er zat een woord in die hele redenering van mij van zo pas dat er eigenlijk niet in hoorde. Een woord dat ik tweemaal gebruikte en dat eigenlijk de hele verkeerde instelling en gedachtegang verraadt. Welk woord was dat? Ik gebruikte een paar keer het woord, dat zal natuurlijk wel zo zijn. Maar gemeente, als we het over geestelijke dingen hebben, dan moeten we het woord natuurlijk maar niet gebruiken. Zo gaat dat niet. Je zou het mogen verwachten. Ja, zeker. De Heere verwacht het ook. Ja, zeker. De Heere heeft er recht op. Zeker heeft de Heere er recht op. Dat nu de spontane reactie van zo'n beweldadigd mens zou zijn. Heere, en u zal ik u voortaan hartelijk lief hebben. En in een opwelling gebeurt het ook wel. In een opwelling zeker. Een ogenblik diep onder de indruk van die wondere genade, dan vloeit, dan welt het lied op omhoog en dan is er een dankpsalm. Maar de echte dankbaarheid, de vrucht der lippen, niet maar een keer in die opwelling, gemeente, die zal er toch niet zijn. Tenminste, als God die werkt, dan zal die er zijn. Maar net als bij al die andere dingen die ik zo pas al noemde, ook nu, het is er nooit als de Heere het niet werkt. En vandaar dat vers 19 alweer begint met ik. En let u er dan ook eens op welk woord de Heere gebruikt als hij gaat spreken over de vrucht der lippen. Ik schep de vrucht der lippen. En wat is scheppen? Kun je uit Genesis 1 leren. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En wat was er voor die tijd? Waar maakte de Heere hemel en aarde van? Wat voor materiaal gebruikte de Heere? Er was niks. Er was geen materiaal. Scheppen, dat is iets voortbrengen uit niets. Het is niet zonder bedoeling dat de Heere dat woord hier ook gebruikt. Als het om het lied van de dankbaarheid gaat, als het om de vrucht der lippen gaat, als het om de lof des Heeren gaat. En niet alleen maar met de mond, maar ook met het leven en met de levenswandel. Dan schept de Heere die. Dat wil zeggen, hij zorgt dat hij er is en hij heeft niks om dat tot stand te brengen. Want er is niks. Er is geen materiaal waar hij dankbaarheid van kan maken. Zelfs bij een begenadigde ziel niet. Hij moet het uit niets voortbrengen. Hij schept het. En dat is maar goed ook, gemeente. Want ga nou eens na in uw eigen leven als u geen vreemdeling van deze dingen bent. Dan bent u wel eens een keer bijzonder geholpen. En dan heeft elk kind des Heren, jong of oud, klein of groot, wel eens een keer een bijzondere vertroosting gehad en moed gegrepen. En dan heeft hij wel eens dingen beleefd die hij zich nog heel goed kan herinneren. Bijvoorbeeld een gezegende avondmaalszondag. Dat je in de kerk kwam en je wist niet hoe het moest, maar dat de Heer in je te sterk werd en dat je als het ware naar de tafel gedragen werd en dat je in verwondering neerzag, op mocht zien tot op hem die op je neerzag. En je hart was er vol van. En de mond vloeide er ook van over. En het bleef ook nog een paar dagen. En je teerde er nog even op. En toen begon het al wat weg te ebben, nietwaar? En toen begon het al wat af te nemen. Nee, je vergeet het zo niet. Dat niet. Maar het leven is eruit. En het lied is ook een beetje verstomd. Plichtmatig doe je het nog wel, de Heere danken. Maar er zit geen leven meer in. Er blijft maar zo weinig van over. En God kwam weer aan zijn kind zoveel tekort. Daarom is het maar goed, gemeente, dat de Heere ook voor de oprechte dankbaarheid zorgt. En dat de Heere die hele keten van beloften aanvult met: ik schep de vrucht der lippen. Ik zorg ervoor dat er nou ook waarachtige dankbaarheid in zo'n ziel is. Ik zorg ervoor dat er een hartelijke toewijding aan mij en aan mijn dienst komt. Ik zorg ervoor dat de keus wordt vernieuwd. Ik zorg ervoor, zoals David het ook ondervonden heeft, opgetrokken uit de ruisende kuil, Psalm 40. Nadat hij de Heere lang verwacht had. En toen heeft de Heere zich tot hem geneigd. Zijn geroep gehoord. Hem opgehesen uit die modder en uit dat slek. En toen hij hem aan de rand aan de bovenkant van de put had. Toen heeft de Heere David op een rots gezet. En daar zakte hij niet meer in weg. En daar zou hij niet meer in gesmoord zijn. Verlost uit zijn ellende. En daar liet de Heere het niet bij. Hij heeft zijn gangen ook nog vastgemaakt. Hij heeft hem geleid op die rots. En daar liet de Heere het ook niet bij. David mocht eraan toevoegen. En hij heeft mij een nieuw lied in mijn mond gegeven. De vrucht der lippen die zijn naam belijden. Alweer is het Gods werk, gemeente. Zoals alles zij werk is. En dat is dan ook nog een keer met het volgende zo. Niet alleen schept hij de vrucht der lippen, maar ook geeft hij vrede. Vrede voor degene die ver zijn. Vrede voor degene die nabij zijn. En hoe je dat nou op moet vatten, ik weet het eigenlijk niet goed. Het zou kunnen wezen dat hier, zoals die uitdrukkingen wel verder in de Bijbel gebruikt worden, namelijk dat degenen die verre zijn de heidenen zijn, die door de Heere ook toegebracht worden, en dat degenen die nabij zijn de Joden zijn, als de middelmuur des afscheids als afgebroken is, na Pinksteren, dan komt de Heere zijn volk vergaderen uit alle volkeren van deze wereld. Het zou weer kunnen wezen dat dat bedoeld wordt. Het zou ook kunnen wezen dat het hier in geestelijke zin moet worden verstaan, misschien wel allebei. En als het in geestelijke zin verstaan moet worden, dan zijn degenen die verre zijn, degenen die er nog maar zo weinig van weten en er nog zo weinig van gezien hebben en er nog zo weinig van hebben kunnen geloven. En degenen die nabij gebracht zijn, dat zijn degenen die inderdaad meer verstand van goddelijke zaken gekregen hebben en dieper ingeleid zijn. Maar klein of groot of wie dan ook en hoe je het ook invult, God geeft ze vrede. Vrede. Dat is, ik zeg het maar heel beknopt, dat het weer goed is tussen God en je ziel. Dat je het geleerd hebt, opstandeling die je bent, om je wapens neer te leggen en te capituleren. En dat je het gehoord hebt dat hij zegt, ik zal niet meer op je toornen. En ik zal niet meer op je schelden. Dat wat er tussenin zat, en dat was nogal wat. Scheiding maakte die zonde. Die kloof, je kon er niet overheen. Je kon er niet eens overheen zien. Die berg, je kon er nooit overheen komen. Maar dat wat er nou tussenin lag, tussen God en je ziel, dat nou vanwege Christus werk allemaal weg is. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. En er is vrede gemaakt door het bloed des kruises. Door datzelfde waar het vanmorgen in de sacramentsbediening om ging. Dat offer van de Heere Jezus Christus. En nou sluit God die opstandeling aan zijn hart. En hij omhelst hem. Zoals die vader die vuile, smerige, ondankbare, weggelopen, verloren zoon aan zijn hart drukte. En hem de kus van zijn liefde deed ervaren. En toen wist die jongen het en het zonk tot in het diepst van zijn ziel. Dit is vrede. Nou is het goed, kun je dat begrijpen? Begrijpen is heel wat anders. Maar je kunt het wel ervaren. Nou is het goed tussen mij en degene tegen wie ik gezondigd heb. En dat geeft God nou ook. Alweer iets dat van hem komt. En wat is dat ook nodig, te midden van al die onvrede. Zo pas sinds speelde ik even op dat woord uit Jesaja 54... Gij door onwedervoort gedrevenen, ongetroosten. Dat is een en al onvrede. Als je door onweer achterna gezeten wordt en je moet vluchten om een schuilplaats te zoeken. En als je door allerlei geweld bedreigd werd. Maar als God vrede bekend maakt, dan is het stil. Van binnen en van buiten. Dan spreekt de Bijbel over een vrede die alle verstand te boven gaat. Nee, daar weet niet iedereen van. Dat moet Jesaja eerlijkheidshalve er ook bij zeggen. En al hoort dat dan niet tot de tekst speciaal. Ik zou toch aan het woord van God ontrouw zijn, gemeente, als ik de versen 20 en 21 maar ongelezen in dit hoofdstuk liet staan. Maar ze staan er toch ook niet voor niets, die versen. Doch de goddelozen, dat wil zeggen degene die zonder God leven en die van dat werk van de Heere geen kennis hebben, niet in het zien van hun wegen, niet in de genezende genade van de Heere, en niet in al die andere dingen die daar geen kennis aan hebben, die daar ook misschien geen eens begeerte naar hebben, die zijn als een voortgedreven zee. Ga maar eens aan het strand staan en kijk maar eens naar de branding, waar de ene golf over de andere heen rolt. De ene is nog niet uitgerold of de volgende rolt er al overheen en het schuimt en het bruist. En het is vuil en er komt van allerlei ongerechtigheid naar boven. Zijn wateren werpen slijk en modder op. Dat is de goddeloze. Dat is ten diepste het leven van een mens zonder God. Hij kan er zelf anders over denken, maar zo denkt God erover. En zo is de werkelijkheid. En zo zal hij het tot in eeuwigheid ervaren ook. Dat dat de werkelijkheid van zijn bestaan is. Hij werpt schuim, slijk, vuil en modder op. Want meer heeft hij ook niet. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Die dus niet. Er is ook alleen maar vrede met God door Christus. Door die gekruisigde. Door die geofferde Christus. Er is alleen maar vrede. Als je je zonde daar mag brengen. Waar God die zonden wegdoet in het graf van de zaligmaker. Er is alleen maar vrede als je schuilt achter het door God aangenomen offer. En daarbuiten niet en nooit. Maar voor de treurigen en voor de gebrokenen van hart. En voor de verslagenen van geest is het er. Gemeente, ik stem u toe als iemand zou zeggen, dat is vanavond dus een tekst die eens een keer helemaal geen enkele nadruk legt op ons werk. Op wat wij nou doen en op wat wij nou moeten doen. Een tekst die helemaal niets bevat, dat zou wijzen op onze inspanning en dat ons nog iets overlaat. Dat is inderdaad een tekst voor mensen, geen tekst voor mensen die nogal wat pretenties hebben, ook op godsdienstig gebied. Geen tekst voor mensen die zo graag actief zijn en zo graag wat doen, omdat ze daar nog wat van verwachten. Geen tekst voor mensen voor wie de godsdienst nog een doe-aangelegenheid is. Er staat in dat opzicht niks van in de tekst. En er is ook niets van de mens bij. Het is alleen maar ik zal, ik zal, ik zal, ik zal. Het zou me niet verbazen als er iemand zegt, en dat vind ik nou knap vernederend. En ik weet dat er mensen zijn die het helemaal niet fijn vinden dat deze en dergelijke teksten in de Bijbel te vinden zijn. Want dat laat niet veel van een mens over, nietwaar, als het op een stuk van zalig geworden aankomt. Als God het nou allemaal doet en het allemaal wel moet doen, dan krijgen wij dus nog niet eens een grammetje eer van het geheel. En er is er nog niet eens een nagelschrapseltje van ons bij. Nee, dat is het ook niet. Maar dit is nou zo'n woord van God, dat van oneindige vertroosting wordt voor mensen die het geleerd hebben. Ik kom er niet met mezelf. En al zou ik er nog maar een duizendste deeltje van aan moeten bijdragen, dan kwam ik er nog niet. En daarom, voor zulke mensen is zo'n woord waarvan de Heer, waarin de Heer met zoveel duidelijkheid zegt, ik doe het van begin tot eind, leven voor hun ziel. Er is, als het erop aankomt, geen rijker evangelie dan het evangelie dat ons vertelt dat de drie enige God nu letterlijk alles doet en dat hij het alles alleen. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Heren, we mogen uw naam ootmoedig danken voor het evangelie. Dat ons ook vanavond weer zo heel duidelijk gezegd hebt. Dat gij de God van zaligheid zijt. En dat zaligheid uw werk is. Zalig maken uw werk alleen. En dat het daarom ook zo zeker is dat het gebeurt. En zo zeker is dat het ook goed komt. En dat het ook klaar komt. Heere, dat mag uw kerk tot eeuwige vertroosting zijn. Geef dat het zo mag wezen. En dat de belofte die gij daaromtrent geeft. Degene die u vrezen mogen vergezellen als een schat. Waaruit gij hen iedere keer weer opnieuw bemoedigt en onderwijst. Laat uw woord niet ledig tot u wederkeren, Heere. Laat het doen al wat u behaagt. En laat het woord van waarschuwing dat toch ook een ogenblik geklonken heeft ook door mogen klinken. Goddelozen hebben geen vrede. Terwijl ze als verloren zondaren die vrede zo hard nodig hebben, maar ze zullen er nooit iets van weten. Als ze leven en sterven zonder u. O God, bekeer wat onbekeerd is. En wilt gij uw genade in ons aller leven verheerlijken. Als we op een dwaalweg zijn, breng ons terecht. Als we vlees tot onze arm stellen, Heere, neem het van ons weg. Als we rusten op gronden die geen gronden voor u zijn, ontgrond ons dan. Bouw ons in het allerheiligst geloof. En wilt gij uw genade verder verheerlijken. Heere, wij bidden u voor Arco en Janine de Bakker die deze week gaan vertrekken uit de gemeente. Zich gaan vestigen in Sliedrecht. Wees hen daar ook goed en nabij met hun kinderen. En stel en geef hen daar ook uw genade te mogen ervaren. We bidden u nu de vakantietijd aanbreekt en u de scholen deze week voor het laatst samenkomen. Dat ge degene die op vakantie gaan, mogelijk aan het eind van de week ook al uit het midden van de gemeente, veilig wilt geleiden. En op uw tijd ook een ieder die waar gaat. Weer in welstand terugbrengen. Bewaar ons altijd door, dagelijks. En geef dat we beseffen ook, Heere, dat we bewaard moeten worden op al onze wegen. En bewaard bovenal voor de zonde. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen uwer weide. In eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Gemeente, gaat als heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.